Kijk, de Jordaan. Daar ben ik geboren en getogen. De nieuwe Nederlandse musical Onze Jordaan van Diederik Ebbingen is dit najaar in de theaters te zien. Koop nu uw kaarten op onzejordaan.nl. Leuk toch?
Hoor je dat? Zo klinkt tandenpoetsen zoals je gewend bent, maar dan tot 20 keer effectiever. Philips Sonicare verbetert jouw mondhygiëne zonder je poetsroutine te hoeven aanpassen. Met Philips Sonicare poets je lichtjes mee, zoals bij een handtandenborstel. Lekker handig, toch? Ervaar zelf waarom Philips Sonicare wereldwijd het meest aanbevolen sonische tandenborstelmerk is. Philips Sonicare is onder andere te verkrijgen bij bol.com.
Hallo, vanaf de redactie van de Groene Amsterdammer is dit uw wekelijkse podcast. Ik ben Kees van der Bos. Groen, wat horen we?
Ik hoor hele bombastische muziek. Ik kan me voorstellen dat dat een volkslied is misschien.
Ja, het is een volkslied. Van een land wat jij wel een beetje kent, van Liberland.
Schitterend land. Prachtig.
Maar dit volkslied had je...
Manhattan aan de Donau.
Dat had je nog niet gehoord, dit volkslied?
Nee, deze versie niet. Nee. Ik had een soort akoestische versie, heb ik wel gehoord op internet.
Ah, Liberland. Een rechtse utopie. We gaan er dadelijk nog meer over horen. In het artikel deze week van jou, Koen, beschrijf je ook andere voorbeelden. Zo'n rechtse utopie is wel heel extreem. Maar wie er ook van droomt om Nederland te gaan verbouwen, is Geert Wilders en zijn PVV. Wie zijn die mensen die dat mogelijk gemaakt hebben en die hem daarin steunen? Wie zijn zijn kiezers? En daarover schrijft Irene van der Linde deze week in De Groene. En Koen, dat is Koen Hagens, allebei redacteuren van De Groene Amsterdammer. Welkom in de podcast, Irene en Koen.
Dank je.
Koen, ik begin bij jou. Die droom van rechts, van Liberland, wat is dat?
Liberland is een... daar hebben we in De Groene een paar eerdere heerlijke artikelen over geschreven trouwens. Een aanbeveling voor in het archief. Dat is een libertair land. Dus een soort anarcho-kapitalistisch. Met zo min mogelijk overheid dus. Zo min mogelijk regels. Zoveel mogelijk vrijheid. En dat is gesticht op een heel klein stukje niemandsland tussen Servië en Kroatië in. Waarvan Kroatië vindt dat het bij hun hoort en waarvan Servië vindt dat het bij hun hoort. Dus in de praktijk hoort het bij niemand.
En Liberland vindt dat het bij Liberland hoort.
Nou, waardoor dus een aantal van dit soort mensen dachten van... hé, hier hebben we eindelijk een stukje onbezette grond en daar kunnen we onze eigen staat op uitgroeien, op uitroepen. Dus ze hebben daar een vlaggetje geplant en vervolgens een enorme, hoe moet ik het zeggen, een apparaat erop... Althans, virtueel op uitgebouwd met een president, een first lady. Want het zijn allemaal mannen, dat zullen we misschien nog verder ook nog zien.
Die first lady niet, neem ik aan.
Nee, maar ik bedoel het feit dat je al van een first lady spreekt en niet dat de president een vrouw kan zijn. En ze hebben ambassadeurs in meer dan 70 landen.
Is dat serieus? Hebben ze echt ambassadeurs?
Ja, ik bedoel, je noemt iemand een ambassadeur en dan is het jouw ambassadeur als land.
Oké. In Nederland ook?
Er is in ieder geval een aantal Nederlanders heel erg actief mee. Ik weet niet zeker of er ook een ambassadeur is.
En nou klinkt mij dit als een beetje jongetjes speelgoed, zo soldaatjes spelen met poppetjes of zo. Zie ik het dan goed of is dat... Is het serieuzer dan dat?
Ik denk dat je dat heel goed hebt gezien op die manier. Ja, er zit een bepaald verlangen bij, wat bij mij ook direct iets wakker riep. Hoe meer ik erover las, van oh ja, leuk, en dan maak je een eigen vlag erbij. En dan een volkslied zoals we net hebben gehoord. En er is eigen Liber Bier. En er zijn schitterendste animaties te vinden over hoe dat er vervolgens uit moet gaan zien. Er is een eigen munt, een cryptomunt uiteraard. Dus ja, daar kun je eindeloos mee spelen. Het probleem is alleen dat fysiek in de praktijk is er helemaal niks. Het is gewoon een verlaten stukje zompige grond. Ja. Ze willen er gigantische flats opbouwen in die animaties, maar het is eigenlijk een soort moerassig gebied. Ja. Dus dat gaat allemaal de grond in zakken als dat ooit zou komen. Maar ze komen er helemaal niet, want de Kroaten die hebben er natuurlijk helemaal geen zin in dat er in één keer een nieuwe staat zou worden opgericht aan hun grens. Dus die pakken iedereen gewoon op als ze proberen te komen.
Dus echt wat je noemt een utopie.
Echt nog een utopie, ja.
En wie zijn die jongetjes die daarmee spelen?
Nou, mannen, de president is een Tsjech. Die heeft voor een we zouden kunnen zeggen, neoliberale partij in het Europarlement gezeten. En heel veel geestverwanten. Ja, ik vind het doorgaans hele leuke mensen, moet ik erbij zeggen. Daar komt ook mijn fascinatie voor dit onderwerp deels wel vandaan.
Okay.
Het is een combinatie van vrijbuiters, anarchisten, maar dan op een hele kapitalistische manier. Maar wel gewoon voor de vrijheid gaan en je van niks of niemand willen aantrekken. Geen autoriteit boven je accepteren. Die mix is het. Veel bitcoin-handelaren, crypto-handelaren, blockchain-liefhebbers. En combinatie met, nu beschrijf ik een beetje de bredere scene van die libertariërs. Ja, met ook wel mensen uit de financiële sector. Hele rechtse mensen die er eigenlijk van dromen dat er helemaal geen regels meer zijn. En helemaal geen wetten meer zijn die je beknotten in je vrijheid.
Het is een mengelmoes. Het trekt verschillende kanten aan.
Ja, maar jongens waren het en dat zijn het.
Ja,
en het zijn vrijwel nooit een vrouw zit ertussen.
En wat trekt jou erin aan? Is dat die beschrijving die je net gaf, dat anarchistische, dat vrije, dat niet aan regels gebonden?
En dat maakt het interessant dat je voor een deel ergens mee verwant voelt en dat je ook het sentiment helemaal kunt volgen. Maar dat je op zo'n ander punt kunt komen. Ja, ik ben altijd geïnteresseerd geweest in het anarchisme. En dit is een hele bijzondere tak daarvan, die heel individualistisch, heel egoïstisch ook is. En egoïstisch is daarin niet dus per se een veroordelend woord. Zo is het ook door sommige grondleggers genoemd. Max Stirner, de Einstein sein Eigentum was het volgens mij, is een van de grondleggers daarvan.
Grondleggers van dat Liberland of grondleggers?
Nee,
van
de bredere stroming van de anarcho-kapitalisten.
Ja.
Dus ja, daar zit iets en dan ergens nemen ze een afslag dat ik denk van, oh, verschrikkelijk, want dat kom je uit op een soort keihard kapitalisme, wat voor mij gelijk staat toch met heel veel machtsuitoefening, heel veel ongelijkheid, onrechtvaardigheid. Wat zij dan toch ook verheerlijken.
Ja.
En ik vind het überhaupt fascinerend als mensen waar die drive vandaan komt. Dat je niet zegt van, we proberen in ons land een politieke partij op te richten. En dan proberen we wat wetgeving te beïnvloeden. En dan proberen we een klein stukje onze kant uit te trekken. Maar ja, toch dat eeuwige menselijke verlangen om helemaal vanaf nul te beginnen.
Ja.
Gewoon een schone lei en daarop schilder jij de schoonste, mooiste taferelen volgens jouw ideologie.
Je ogen gaan erbij glinsteren als je dat schetst. Nou, is het zo dat ook in Nederland niet helemaal een Liberland, maar wel een utopisch land in oprichting is, namelijk Forumland. Je schrijft, laten we dat even inkaderen in De Groene van deze week, een aantal rechtse utopieën en hoe ze eigenlijk allemaal mislukt zijn. En u besteedt ook een paar alinea's, niet veel, maar aan Forumland. Forumland is de utopie van Thierry Baudet, die een eigen zuil wil oprichten, zegt hij zelf. En daar horen nu ook groentepakketten bij, of lunchpakketten, of groentedozen. Mm-hmm. Weet ik wat niet allemaal. Die past ook in het rijtje.
Die past er in die zin in dat daar de motivatie achter zit van, nou, we hebben eigenlijk helemaal niet meer zoveel zin om ons in dat parlementaire politieke proces te mengen. Thierry Baudet heeft dat ook meerdere keren gezegd, hoe teleurgesteld hij is in het intellectuele niveau van de Tweede Kamer. Maar ook gezegd van, ja, wil je echte invloed hebben, dan moet je dat eigenlijk op een andere manier doen, buiten dat gangbare representatieve democratie om. En zijn poging dus om een soort parallele samenleving op te bouwen. Hè? Je zegt inderdaad een zul terecht, daar hebben we in Nederland ervaring mee. Ja, dat idee is dat je niet fysiek, zoals die mensen op Liberland, helemaal apart gaat. Maar dat je in ieder geval binnen Nederland, via een app, via een dating app, via eigen scholen, eigen onderwijs, eigen pers. Aan het begin is ook nog wel eens het woord eigen woningcorporatie gevallen. Dat je het gewoon helemaal zelf doet, dat je eigenlijk nauwelijks in contact hoeft te komen met die, ja, met die afschuwelijke rest van die Nederlandse samenleving, dat je het helemaal zelf doet. Maar, moet ik er meteen bij zeggen, dat zullen we straks ook ongetwijfeld van Irene horen. Die buitenlandse experimenten met het helemaal vanuit niks doen, dat is wel de grote hobby van een bepaalde vleugel in het rechterkamp, die helemaal niet zoveel te maken heeft met Geert Wilders en ook niet zoveel te maken heeft met Thierry Baudet. Namelijk die libertariërs, die dus helemaal op de vrijheid gaan. Terwijl Geert Wilders een aantal jaar geleden heeft gedacht, hoewel die daarvoor ook wel een beetje die kant op ging, maar heeft bedacht van dat het beter is om de sociale paragraaf van de SP over te nemen, gezien de kiezers. En Thierry Baudet, ja, die vertoont verwantschap soms met alle kanten op, maar dat zou ik niet op de eerste plaats onder het libertarisme verstaan.
Dus hij staat wel in het rijtje van de libertaire fantasieën die je beschrijft, maar hij staat een beetje aan de rand, zeg je.
Van de rechtse utopieën, ja.
Ja, libertaire utopie is weer niet helemaal hetzelfde als rechtse utopieën, of wel?
Nee, je kunt ook weet ik veel wat, een groep neonazies hebben die denken van laten wij de perfecte maatschappij gaan stichten. Ja. Het is natuurlijk niet toevallig dat je juist een bepaald soort rechts vooral verzot ziet zijn op die utopieën en andere soorten rechts die het meer in de bestaande wereld proberen.
Stelt het eigenlijk wat voor, dat Forumland, weet je dat?
Ik denk dat het tot nu toe een beetje tegenvalt, wat ik ervan zie en hoor. En erover lees. Maar ja, het kan natuurlijk nog wel wat worden. Maar ja, er zijn grote woorden gebruikt. En tot nu toe is er vooral eigenlijk die app.
Ja, en, dating-app, dat vind ik ook wel iets.
Ja, die dating-app, die is er ook nog niet. Nee, moet ook nog gewoon op Tinder met het risico dat je feministen tegenkomt als forum mannetje. Dat moet verschrikkelijk zijn. Ja. Ook een omgekeerde richting trouwens. Maar ja, dat is nog heel veel belofte. En wat er ligt, ja, je hebt een soort app waarmee je gelijkgezinde ondernemers kunt vinden. Dus Thierry Baudet zegt van, ik heb op die manier een stucadoor gevonden, een verhuizer. Daar kun je het voor gebruiken. En er is één school in Almere. En die hadden afgelopen jaar 3 leerlingen, naar het schijnt. En dan zouden er inmiddels aan het einde van het schooljaar zou het 10 zijn geworden. Maar ja, dat is nog niet je parallele cel, zeg maar.
Nee, hij heeft ook nog geen ambassades in 70 landen.
Nee, nog niet.
Maar wie weet. Goed, we gaan naar een andere rechtse droom. Dat doe ik ook weer met een fragment. Geert Wilders, die vond het een goed idee om in de eerste week na de verkiezingen te laten zien waar hij voor staat. En hij toog daarom naar Kijkduin. Om de mensen die tegen de komst van asielzoekers in een hotel in Kijkduin protesteerden, een hart onder de riem te steken.
Nou, het zijn voornamelijk allemaal mannen. Het zijn vluchtelingen. Nou, ik vind gelukszoekers, dat ten eerste. Ik vind als je vluchteling bent, dan ben je vrouw. Ben je kinderen, vrouwenkinderen. En mannen die horen te vechten in de eigen land, joh. Weet je, het hoort hier niet te komen tussen de kinderen, de vrouwtjes. De vrouwtjes durven de hond niet meer uit te laten 's avonds. Het is een schande.
Ja, ik wil in Kijkduin gewoon het signaal geven dat wij niet alleen voor de verkiezingen, maar ook na de verkiezingen voor de mensen opkomen. Nu in Kijkduin, die zonder enige inspraak of overleg geconfronteerd worden met een extra opvang van asielzoekers, waar veel in de wijk veel verzet tegen is. Dus ja, ik wil die mensen gewoon een hart onder de riem steken. En ik wil ook laten zien dat de PVV er vooraan is, niet alleen voor de verkiezingen, maar ook na de verkiezingen.
Irene, waarom ik dit fragment heb gekozen is omdat Wilders kun je niet scharen onder de libertaire dan wel rechtse dromers van een utopie. Maar hij heeft wel degelijk opvattingen over het verbouwen van Nederland en dingen die heel anders moeten. Miljarden die naar het klimaat weggegooid worden, die moeten nu voor andere dingen besteed worden, noem maar op. Jij hebt je verdiept deze week in wie die daarbij aanspreekt, wie er op die PVV gestemd hebben. En dat brengt je tot een soort driedeling. De verongelijkte, de contributionisten, en de radicaal conservatieven. Hoe ben je daarbij gekomen?
Nou ja, het is eigenlijk niet mijn driedeling. Hè. Het is een onderzoeker, een politicoloog, die is gepromoveerd op de PVV-kiezer en de kiezers in Frankrijk van Le Pen destijds. En hij heeft een boek geschreven, Wegen naar Wilders.
Koen, hoe heet u?
Damhuis.
Koen Damhuis, ja.
En hij zit aan de Universiteit Utrecht en hij heeft uiteindelijk in zijn boek Wegen naar Wilders, heeft die 3 typologieën van die hij zegt, ja, die PVV-kiezer is heel verschillend, maar je kan wel 3 typen onderscheiden vanuit welke drijfveer mensen op de PVV kiezen. En hij zei ook dat hij heeft dat boek is van 6 jaar geleden, toen in 2017 ook zoveel mensen op Wilders zouden gaan stemmen. Hè. Dus het is ook niet nieuw dat Wilders opeens zo populair is. Maar, en hij zei eigenlijk van ja, nu kun je dat nog steeds wel een beetje zo. Dat is wel, blijft wel nog steeds hetzelfde.
Ja.
En die verongelijkte. Hij, en die, dat zijn eigenlijk, hij beschrijft het als mensen die het gevoel hebben van, ja, ons wordt wat afgepakt. Wij krijgen niks, maar ondertussen krijgen die asielzoekers krijgen alles. Die krijgen een huis, terwijl wij geen woning kunnen krijgen. Een beetje het gevoel van, kunnen de energierekening niet meer betalen. Maar er gaat wel subsidie nu naar windmolens. Hè. Het klimaat speelt er, behalve de asielzoekers die wel centraal staan. En migranten en asielzoekers, vluchtelingen. Maar die zijn echt een beetje de zondebok. Maar het zijn een beetje mensen die tegen werkelijke problemen aanlopen. Maar vooral de asielzoekers de schuld van geven.
Ja, die vallen voor de zondebok-theorie.
Ja, maar ook wel, daarom noemt hij ook de verongelijkte. Er zit heel veel wrok.
Ja.
Er zit wrok, we komen niet meer verder, we komen niet omhoog. We worstelen, we worden niet gezien, onze problemen worden niet erkend. En die van anderen wel.
Ja, en die wrok is heel begrijpelijk, denk ik dan. Of niet?
Ja, maar je kan dat op een bepaalde manier denk ik wel begrijpen. Hè? Ook omdat er natuurlijk sommige problemen werkelijke problemen zijn.
Ja, is best...
Alleen de vertaling is natuurlijk dan weer niet altijd even begrijpelijk, denk ik. Maar...
Wat bedoel je met de vertaling?
Het gevoel van wrok, dat is natuurlijk heel negatief gevoel. Je kan het
ja.
Maar en het is ook een heel erg afgeleide om het dan uiteindelijk naar mensen... Het wordt gemobiliseerd door Wilders, door een partij, op deze manier. Maar je kan het ook gewoon op een andere manier mobiliseren.
Zeker, zeker, zeker. En misschien hebben de mensen die verongelijkt zijn, of die aan de onderkant van de samenleving zitten, wel meer belang bij een stem op GroenLinks, PvdA of zo. Maar op de een of andere manier spreekt ze Wilders meer aan. Die zondebloktheorie is gemakkelijker misschien.
Ja, nou en jij zegt de onderkant van de samenleving. Wat hij eigenlijk ook zegt is dat de heel veel PVV-kiezers niet meer een tweeledig beeld hebben. Hè, zoals je links en rechts zou kunnen noemen. Je hebt de arbeider tegenover de kapitalist, om maar even zo te zeggen. Mm-hmm. Maar hij zegt heel veel mensen hebben een drieledig wereldbeeld. En zij voelen zichzelf niet onderaan, maar in het midden. En boven hen heb je de politici en de bestuurders die hen niet zien en bovendien zichzelf verrijken. En wat ze nog erger doen is naar de mensen onder hen kijken. En onder hen heb je de mensen die nieuw komen, de asielzoekers, de vluchtelingen. En daar voelen ze zich door bedreigd. Het is een beetje, je hebt een Amerikaanse hoogleraar sociologie, Arlie Hochschild heet ze. Zij heeft daar een heel erg mooie metafoor voor bedacht, namelijk het wachten in de rij. Je hebt een hele lange rij. Zij is naar Trump Sanders, heeft ze onderzoek naar gedaan, maar eigenlijk kun je die vergelijking ook wel naar hier trekken. Je staat te wachten in de rij al heel lang. En dat is de rij voor de Amerikaanse droom. Het gaat een beetje de heuvel op. En boven op die rand van die heuvel zit de Amerikaanse droom. En je ouders en je grootouders, iedereen die ging naar die Amerikaanse droom. En kwam ook vooruit. Dat lukt voor een deel ook. Maar nu, je wacht maar en het gaat niet meer vooruit. En de zon brandt. Maar je duwt en duwt, want je wil daar toch heen. Maar en dan kijk je om en dan zie je achter je een enorme lange rij. En er zijn nog veel meer mensen. En daar zitten onder andere vrouwen tussen, maar ook immigranten en nieuwkomers en vluchtelingen. En op een gegeven moment zie je die voorbij lopen. En het ergste is nog dat die worden geholpen. Hoe komt het dat ze voorbij kunnen lopen en dat ze voordringen? En ze zullen wel geholpen worden. Ja, die worden geholpen door de mensen daarboven.
Ja.
Nou, en daar zit dus je zit eigenlijk ook een wrok naar. En de mensen die een voorkeursbehandeling krijgen. Ja, daar gaat ook heel vaak over die positieve discriminatie, wordt dan ook vaak genoemd. Maar ook de mensen die de voorkeursbehandeling geven.
Ja.
Dus dat is een beetje.
En het voorbeeld is dan denk ik de woningmarkt, waarbij mensen en hun kinderen op woningen zitten te wachten. En dan krijgen die asielzoekers, door de mensen boven hen gesteld, ineens een woning. En zij niet.
Ja, dat is in ieder geval het verhaal. Hè? Want het is al lang niet meer zo dat statushouders een voorrang hebben op die woningen. Maar er is natuurlijk schaarste en dat is op de woningmarkt natuurlijk heel duidelijk. En dan... Dan kun je dat op die manier heel makkelijk zeggen van nou, dan komen ook die hebben dan nog komen daar dan ook nog bij. En die hebben voorrang, want dat is dan het verhaal wat Wilders wel vertelt.
Ja. Ik vind het een mooi beeld, maar ik vind het ook wel belangrijk om daarbij te zeggen dat het een beeld is. Zo beleven ze de werkelijkheid. Het hoeft niet zo te zijn dat de werkelijkheid ook echt zo in elkaar zit.
Nee. Nee, het is dat drieledige beeld. En,
ja.
En volgens Damme is het ook wel zo dat de anderen dat ook een beetje hebben. Het is een beetje het is wel een overeenkomst die alle. Hij zegt dat de meeste PVV-stemmers dat wel koesteren.
De groep 2, de contributionisten.
Ja, dat zijn, en die eerste groep zijn de mensen eigenlijk die vroeger PvdA stemden, zeg maar. Ja. Of de ouders, of die hoek. En de contributionisten zijn mensen die niet die vinden dat ze te weinig krijgen, maar die vinden dat ze te veel geven. En dat zijn vaak de, ja, zoals hij het omschrijft, de mensen die eigen bedrijven hebben, middenklasse, voormalig VVD-stemmers. En die eigenlijk vinden, ja, mijn zuurverdiende geld, ik heb hard gewerkt en nu gaat mijn belastinggeld weer naar die nieuwkomers, of ja, de asielzoekers, of naar AZC, of naar het klimaat. Hè. Dat speelt natuurlijk ook steeds mee.
Ja.
Dat is sinds althans nieuw erin gekomen. Dus die hebben heel erg dat gevoel van, daar doe ik het niet voor.
Nee. Oké, dat is de tweede groep. Kun je ook iets zeggen over de omvang van die groep, of is dat moeilijk?
Ja, dat weet ik niet.
Nee. De derde groep, de radicaal-conservatieven. Dan komen we volgens mij al dichter in de buurt van de mensen waar Coenenoot over gehad heeft, maar dat weet ik niet zeker. Wie zijn dat?
Nou, dat zijn meer de mensen die uit ideologische overwegingen voor wilden stemmen, voor de PVV. En die vinden dat de echte traditionele Nederlandse waarden worden verwaarloosd. Dus dat komt door de islam, de vluchtelingen ook weer die vaak de islam aanhangen. Maar ook dat daardoor de positie van vrouwen onder druk komt, de homohuwelijk onder druk komt te staan. Dus dat is heel erg vanuit de traditionele Nederlandse waarden staan onder druk door invloeden van buiten.
Zwarte Piet verdwijnt al.
Ook,
het,
ja.
Het gaat, ja. Ja. En hoe komt die
Ook vaak teleurgestelde VVD'ers trouwens. Het zit ook een beetje in die hoek.
Oké. Ja, en wat me opviel, ik heb ook even gekeken naar, maar dat heb ik ook al vaak genoemd, naar wie er deze keer op de PVV gestemd hadden. Het was een hoog percentage mensen die vorige keer niet gestemd hadden. 12%. Dan denk ik dat ze, ja nee, dat kan over alle drie die groepen verdeeld zijn natuurlijk.
Ja, je ziet natuurlijk inderdaad veel voormalig VVD-stemmers, hè, die omgegaan zijn. Dus dat zullen al zeker uit die laatste twee groepen komen. En ik zag ook dat er een deel van de SP naar de PVV ging. Dat zal waarschijnlijk uit die meer die verongelijkte groepen komen.
Ja.
Maar dat weet ik natuurlijk ook niet. Dat is maar een beetje.
En als we de peilingen mogen geloven, stijgt die nog maar door en maar door.
Ja,
45, 47 zetels.
Ja.
Maar goed, dat zijn peilingen. We moeten het doen met 37. Een belangrijk onderzoek in dit verband is het SCP-onderzoek, wat je ook aanhaalt uit 2019, Denkend aan Nederland. Waarin de polarisering, het uiteenvallen van Nederland zou je kunnen zeggen, om dramatische woorden aan te geven, beschreven wordt. En daarin staat, viel me op, en dan kom ik dadelijk ook weer bij jou, Koen, het is niet meer links tegen rechts als hoofdtegenstelling in het land, maar meer open tegenover gesloten. Kun je dat een beetje uitleggen, die termen?
Ja, ik vond het zelf heel interessant eigenlijk. Het is ook de Sjoerd Beugelsdijk, die heb ik gesproken daarover. Die is hoogleraar nu op dit moment in Amerika, maar die heeft hier veel onderzoek naar gedaan.
Ja.
En het gaat heel erg over het idee van, kijk, het idee van de strijden, hè, wat oude strijd van links van de arbeider, die iets wil, die betere rechten wil tegenover rechts. Dat dat eigenlijk vervangen is door meer open tegenover gesloten. Hè, wat je al zei, en dat die gesloten samenleving, en dat gaat veel meer over die eigen waarden. Niet internationaal, bedreigd voelen door mensen die eigenlijk ook niet zo'n voordeel hebben en niet zoveel baat hebben bij de globalisering. En zijn tegen de EU, tegen migratie, tegen eigenlijk alle supranationale dingen die spelen. Vaak ook voor wel een nexit, maar niet heel erg, maar wel minder. Het moet altijd minder EU zijn.
Ja.
En dus daar ook vaak vanuit het gevoel van bedreiging, of we hebben de controle niet meer. Terwijl de mensen met die koesteren de Nederlandse volksfeesten, weet je wel, dat soort dingen heel erg belangrijk vinden. Terwijl als je dan kijkt naar die mensen die meer die open samenleving aanhangen, dat zijn mensen die burgerlijke vrijheden belangrijk vinden, democratie, democratische waarden heel belangrijk vinden en dat ook boven andere dingen stellen. De islam niet zoals bedreiging zien en meer vrijheid van godsdienst juist belangrijk vinden. Ja. Nou ja, dus eigenlijk zie je daar al twee kampen ontstaan. En wat hij ook zegt van ja, dat is waar hij zich echt veel zorgen over maakt. En hij zei ook in dat SCP-rapport Denk het aan Nederland, wat trouwens ook al 6 jaar oud is, vond hij wat dat betreft ook alarmistisch. Van dat je dat eigenlijk al ziet. En we hebben dan een meerpartijenstelsel, maar je zou het eigenlijk al bij elkaar kunnen in het kampen kunnen onderverdelen.
Ja, het moeilijke aan die tweedeling vind ik, want ik kan me er wel eens bij voorstellen, maar is dat die zo apolitiek is. Of op mij zo apolitiek overkomt. Ik kijk even naar jou, Koen. Jij schreef, zat ook in de podcast een paar weken geleden nog over de arbeidersklasse. Bestaat die nog wel? Heeft altijd bestaan, maar is altijd heel gevarieerd geweest. Vat ik het maar even heel kort samen. Wat vind jij van zo'n... Dus dat is open tegenover gesloten, is geen klassetegenstelling.
Nee, ja, ik snap wat je bedoelt. Ik voel ook meteen wat Irene bedoelt als je het zo uitlegt, zeg maar. Dus ik voel er meteen die tegenstelling. Ook omdat... Ja, omdat daar toch veel over wordt gesproken, zeg maar. Het wordt veel op die manier geanalyseerd. Nee, het is een wat minder politieke tegenstelling, zou je kunnen zeggen. Waar ik zelf dan een beetje over twijfel is... Ik heb een tijdje geleden iets geschreven over sociologie als zelffelicitatie. Dat je met dit soort dichotomieën altijd moet oppassen van... Oké, zit er niet stiekem in dat je de woorden zo noemt... dat degene die de woorden gebruikt zichzelf een compliment geeft. Dus... Als wij het hebben over open versus gesloten...
Zijn wij natuurlijk open.
Open klinkt lekker, toch? Ja. Klinkt veel beter dan gesloten. Klinkt een beetje alsof je oogkleppen op, handen voor de ogen, et cetera. Dus ja, dat is het lastige automatisch aan dat soort andere tegenstellingen.
Ja, ja. Ja, helemaal heb ik dat bij de tegenstelling wij tegen zij. Zoals het frame van de populisten is, daar is niet alleen het gevoel van dat die apolitiek is. Misschien is hij juist wel heel politiek, maar de verkeerde kant uit. Het is een gecreëerde tegenstelling, denk ik. Toen zweeg men stil aan de andere kant.
Ja, wie zei, wat bedoel je met wij tegenover zij?
Nou, de Nederlanders tegenover de buitenlanders. Oh, ja, ja, ja. De onderklasse hier die voorbijgelopen wordt in die rij waar jij het over had. Die, door de zij, de mensen die wel geholpen worden door die mensen van bovenaf. Dat is wel een te begrijpen gevoel, maar het is een frame, denk ik. Het is niet een ja, mensen kunnen de werkelijkheid zo ervaren, maar het is niet de werkelijkheid, denk ik. Is dat gevaarlijk als ik dat zeg?
Ja, ik vind het moeilijk of het niet de werkelijkheid is, want het, en wat dat betreft is het natuurlijk ook wel politiek. Als je dit in plaats van een klassenstrijd het de strijd maakt over waarden van... Hoe Nederlands of hoe Frans ben je? Of hoe lang wonen je ouders hier al? En wat voor godsdienst hang je aan? Want wij zijn hier toch oorspronkelijk joods-christelijk. En dus iedereen die de islam aanhangt is van buiten, om het maar even zo te zeggen. Mm-hmm. Of niet van Sinterklaas houdt. Je kan dat wel echt zo... Bedoel, een klassenstrijd, ik weet ook niet of die er... Die maak je ook. De strijd voer je, die creëer je doordat je dingen benoemt die je wil veranderen.
Je kunt hem niet aanwijzen, van daar is de klassenstrijd.
Je hebt hem zelf gemaakt en dat is natuurlijk ook zoals het destijds ooit begonnen is. En, want daarvoor kon je ook zeggen, als je er geen last van had, wat is het nou, waarom zouden we dit doen? Ja. Het is toch goed zo? Maar, en dat kun je ook met deze strijd, kun je natuurlijk ook maken. En als je het wel als strijd ziet van, ik wil niet zoveel mensen van die moslims in Nederland of in Europa of waar dan ook. Of zoveel vluchtelingen of zoveel nieuwkomers. Ja, dan maak je die strijd wel. En dan wordt het dus toch ook een heel politiek... ding. En dat is natuurlijk eigenlijk ook wat radicaal rechts doet op dit moment. Ja. Eigenlijk al heel lang. Al 20 jaar, hè?
Ja.
Dus wat dat betreft is het ook niet nieuw.
Nee.
En het groeit echt gestaag. En ook al in 2016 was het een tijdje in de peilingen, stond Wilders op 40 zetels. Dat is toen uiteindelijk in de verkiezingen een jaar later minder geworden. Maar het is ook niet nieuw dat hij zo groot was.
Nee, maar het is wel mooi... om te zien dat wij tegen zij, open tegen gesloten... of zelfs ook de klassenstrijd, het zijn indelingen die je van buitenaf maakt. Het zijn geen feiten eigenlijk die je
aan kunt wijzen. Eigenlijk is dat de kern bijna van politiek, toch? Nederlandse verkiezingen komen erop neer dat iedereen... elke partij heeft zijn eigen favoriete frame, heeft een as... waarop die het wil uitvechten, met twee kanten op die as... waarbij die partij op één kant van die as staat. En iedereen probeert de verkiezingen te laten draaien om zijn as...
Ja.
De een wilde als wij zij, de ander wilde hem inderdaad judeo-christelijk versus islamitisch. De ander wil het rijk tegen arm. De ander wil het fossiele industrie versus de burger die slachtoffer is van klimaatverandering. Iedereen heeft zijn favoriete ding. En rechts is er al tientallen jaren beter in om hun as te laten domineren.
Ja.
Dat mogen wel duidelijk zijn.
Ja. 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 Ja, juist omdat natuurlijk die oude klassenstrijd van links een beetje wegviel... Ik moet altijd aan Danel denken, die ooit zei van... ik wil dat iedereen een auto voor de deur heeft. Ja. Maar die auto hebben we, iedereen nu wel. Misschien wel twee. En dan, wat dan nog, hè? Om het maar even heel simplistisch te zeggen.
Je moet het een elektrische auto voor de deur
hebben. Nou, en er zijn dus nu inderdaad ook nieuwkomers. Zijn nog mensen die er onderaan die rij gaan duwen.
Ja.
Waar voor een heel goed deel ook links zich op richt.
Ja. Goed, twee varianten op het beloofde land. De titel van het dubbeldikke groene winternummer... wat er nu deze week bij u in de bus ligt. Irene en Koen, dankjewel voor dit gesprek. Irene van der Linden en Koen Hagens. Wat staat er nog meer in dat dubbeldikke groente winternummer? Ook het dagboek van de Palestijnse schrijver Naim al-Khatib. Op 9 oktober schrijft hij, en dat is dus 2 dagen na 7 oktober... waarop de terreurdaden in Israël werden gepleegd. We worden voor het eerst geconfronteerd met wat in Gaza bekend staat als een vuurriem. Een inferno, vergelijkbaar met voortdurende explosies van vaten in je eigen achtertuin. De tijd lijkt een trage marteling tot in de vroege uren van de ochtend. En die marteling loopt nog steeds door. En een stuk over Esperanto, de wereldtaal die weigert om uit te sterven. Tegenwoordig blijkt het een uitstekend instrument te zijn voor couchsurfing, ook heel modern. En je kunt ook nog dan met je Chinese gastheer of gastvrouw praten. Lees dat in met een abonnement of een proefabonnement, ga dan naar groene.nl. Dan kunt u lezen hoe u zo'n proefabonnement kunt krijgen. Wilt u reageren op de podcast, dan kan dat via de mail podcast@groene.nl. Volgende week zijn we er weer met analyses en achtergronden bij het nieuws in deze podcast van de Groene Amsterdammer. Deze week gemaakt door Wout van Zalen en Kees van de Bos. De muziek is het Tune for N van Paul van Kemenade. Tot volgende week. Thank you.